BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
En weer zitten je kinderen wekenlang thuis, probeert je partner een Zoom-gesprek te voeren aan de keukentafel en wil ook je oude vader zorg en aandacht. Genoeg ingrediënten om de spanning tussen vier muren flink te laten oplopen. Huiselijk geweld komt veel voor, maar buren, familieleden en ook professionals aarzelen om iets te doen. En daarover praat ik met mijn gasten Maaike Brunekreef, inhoudelijk expert op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, onder meer verbonden aan het Isala ziekenhuis, en Anita Wix, ervaringsdeskundige en coach. Anita, jullie willen dit probleem te lijf om in vechttermen te blijven. En dat is ook hard nodig, want kennelijk is er nog steeds een groot taboe rond huiselijk geweld.
Ja, heel groot taboe.
Komt dat toch?
Ja, dat komt door de angst en de schaamte. Want zeg eerlijk, wie wil er nou vertellen dat je mishandeld wordt?
Ja, niemand
dat wil dat. Je niet. En daardoor, er is een oordeel. Want als je gaat zeggen, ik word mishandeld, geslagen, op welke manier dat mishandeld dan ook, dan hebben mensen daar een oordeel op. Dan ben je dom, want je laat je toch niet slaan. Dus gaan we het zeker niet vertellen.
Nee, hoe lang heb jij erover gedaan om het te gaan vertellen?
11 jaar bijna.
Oh ja.
Ja.
Maaike, bij geweld denken we vooral aan fysiek geweld, hè? Slaan of schoppen, maar het behelst veel meer.
Ja, klopt. Het is een heel breed thema. Er is bijvoorbeeld ook emotionele geweld, emotionele verwaarlozing, seksueel geweld. Dus het ligt nogal genuanceerd.
Ja, even wat cijfers, hè? Want naar schatting meer dan 100.000 kinderen in Nederland, kinderen, krijgen jaarlijks te maken met een vorm van mishandeling. En 1 op de 20 thuiswonende ouderen boven de 65 krijgt te maken met ouderenmishandeling. Dat zijn echt schrikbarende cijfers voor wat we toch algemeen plegen te beschouwen als een welbeschaafd, welvarend land. Hoe kan het dat de cijfers zo hoog zijn?
Ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Het heeft te maken met, ik denk ook dat je het moet durven zien. Het is een thema die het heel erg gebaat is met bewustwording. Daarom steken wij ook altijd in op praat erover, vragen naar. Daar begint het mee. Dat een land welvarend is op het oog hoeft niet te betekenen dat er achter de voordeur niets aan de hand is. Want als er één ding is wat ik in de 10 jaar dat ik dit werk doe heb geleerd, is dat niets is wat het lijkt. Dus we kunnen met elkaar daarin echt wel ook de beslissing nemen om het te willen zien, te durven zien. En hoe oncomfortabel het ook aanvoelt, want dat is het wat het oproept. We kunnen wel besluiten om er met elkaar iets mee te willen gaan doen. En dat is ook wat wij willen stimuleren.
Ja, en die coronacrisis waar we er voorlopig nog niet van af zijn, dat helpt ook niet echt, hè?
Zeker niet. Nee, zeker niet. Ja, er zijn natuurlijk heel veel gezinnen die kwetsbaar zijn. Die zijn nog kwetsbaarder geworden. En eigenlijk zijn we allemaal wat kwetsbaarder geworden. Mm. Omdat al onze vertrouwde structuren en ritmes stil liggen. En gooi er nog eens een schep onzekerheid bij op. Spanningen in relaties, in families lopen op. Misschien financiële onzekerheid her en der. Misschien meer alcohol of andere middelen gebruik. Ja. Tel er nog eens wat kinderen bij op. Of andere mensen die van jou afhankelijk zijn. Ga er maar aan staan. En dat is wat de huidige situatie is.
Maaike, geweld vindt meestal plaats binnen afhankelijkheidsrelaties. Vaak is de dader een familielid. Dat zijn toch vaak de mensen die het dichtst bij je staan, hè?
Ja, dat klopt. Als het gaat over huiselijk geweld of kindermishandeling of ouderenmishandeling, dan zijn het. Het is relationeel. Maar je noemt het woord dader. Eigenlijk wil ik het hebben over het woord pleger.
Pleger.
Want, voor mij ligt dat nogal nauw. En bij dader zit ook een beetje oordeel in. En eigenlijk wil ik dit thema proberen om wat genuanceerder te benaderen. Het gebeurt in relaties. Het is ingewikkeld. Het is ook intergenerationeel overdraagbaar. Dus je ziet ook vaak dat in bepaalde families, communities, gemeenschappen, noem het maar op, dat dingen maar doorgaan. En daarom is het ook zo belangrijk om het eerder te signaleren en ook eerder hulp te kunnen organiseren om het geweld te stoppen en hopelijk ook te voorkomen.
Ja, om iets, want dat begrijp ik dan, waarvan je dan kunt zeggen dat zit in de familie, om dat dan halt toe te roepen.
Ja, hoe ingewikkeld.
Nou, Ja. Anita, er zijn allerlei organisaties die slachtoffers helpen. Veilig Thuis, de kinderbescherming, maatschappelijk werkers van de gemeente. Toch stappen slachtoffers niet zo gauw naar een hulpverlener. Waarom niet? Heb jij daar ook zo lang mee gewacht?
Ik kan het alleen uit eigen ervaring dan ook zeggen. Je wacht ermee omdat je bent heel erg bang dat de regie wordt overgenomen. Dus op het moment dat je gaat melden, denk je, ja, en wat dan? Want je houdt van die pleger. En denk je, ja, straks zetten ze hem vast. Komt hij in de gevangenis? Is de vader van de kinderen? En dat ligt heel moeilijk. Dus aan de bel trekken.
Dus ja, er nogal wat aan de hand. Maar dat maakt het alleen maar moeilijker.
Ja, dat maakt het alleen maar moeilijker. Ja.
Ja, je praat uit ervaring. Je hebt jarenlang vastgezeten in zo'n onveilige relatie.
Ja.
Was dat het wat maakte dat je ondanks het fysieke en psychische geweld toch zo lang bij hem bleef?
Nee, want je denkt niet eens. Het is misschien heel raar om te horen, maar een slachtoffer van huiselijk geweld beseft niet dat hij in huiselijk geweld zit. Want zo'n spotje huiselijk geweld stopt nooit vanzelf, gaat nooit over jou. Mm-hmm. Want toen ik de eerste keer van een hulpverlener een kaartje in mijn hand geduwd kreeg met het nummer, toen nog steunpunt huiselijk geweld, nu Veilig Thuis. Ja. Toen dacht ik, huiselijk geweld? Ja, gekker moet het niet worden. Zo erg is het ook niet.
Ja.
Dat besef heb je niet. Dat heb je eigenlijk pas als je uit de situatie komt, dan zie je in de volle omvang waar je in geleefd hebt. En dan pas, ja, als die bewustwording er niet is, besef je het gewoon niet.
Nee, want wat was de aanleiding? Want na een huwelijk van dik 10 jaar, heb ik begrepen, ben je toch bij je partner weggegaan, hè?
Ja, de aanleiding bij mij was dat mijn jongste dochter met anorexia in het ziekenhuis lag. En toen zag ik daar dat magere lijfje liggen en ik dacht echt, wow, weet je, ik ben niet eens meer in staat om mijn eigen kinderen te beschermen. Ik weet helemaal niet meer hoe ik dat moet doen. En als ik het nu niet stop, als ik niet uit deze cirkel van geweld stap, mm-hmm, want dat is het elke keer, dan gaat het weer goed, dan ga je weer op eieren lopen, dan komt er weer een uitbarsting, dan krijg je weer bloemen en cadeautjes. Dan denk je, ja, ik hou toch wel heel veel van hem, want dat doe je ook. Mm-hmm. En dan ga je weer die cirkel in. En op het moment dat mijn dochter daar zo ziek lag, dan dacht ik, dit kan zo niet langer. Ik moet de leeuwin zijn voor mijn kinderen. En dan, toen ging het vuurtje aan, dacht ik, ik moet hiermee stoppen.
En ging het toen beter met je dochter?
Ja, het moment dat ik dacht ik moet gaan en het gaan heeft een heel jaar geduurd. Kun je nagaan. Elke keer dacht ik ga wel en de volgende dacht ik nee. En toen ik er ben uitgestapt is het later ook wel goed gegaan met mijn dochter. Alhoewel dat proces, haar persoonlijke proces, heeft nog 10 jaar geduurd.
Ja, het is niet van het ene moment op het andere.
Nee.
En waren er mensen in jouw omgeving die doorhadden wat er speelde? Hebben ze wel eens gevraagd, hebben ze wel eens naar jouw situatie gevraagd?
Ze hadden het in principe, ja, ze hadden het niet echt door, want je houdt, en dat doe je als gezin, je houdt de hele façade in stand. Buiten de deur ben je een leuk gezin, lieve vader en moeder, mooie kindertjes. Je houdt de pleger ook de hand boven het hoofd, je wil het eigenlijk niet vertellen. En als mensen het soms toch zagen, dan was het oordeel naar mij. Waarom ga je dan niet bij hem weg? En dan zegt zo'n pleger, mijn partner in dit geval, dat je daar niet meer naartoe mag. Want heb maar geen contact meer met hun, want zij deugen niet en ze zijn niet goed voor je. En moet je kijken wat ze zeggen en ze hebben er helemaal geen verstand van. Dus ja, en dan hou je het echt met elkaar als gezin in stand. Je wilt het niet, je wilt er niet meer naar buiten komen.
Nee. En dat is ook het stukje isolatie.
Mm-hmm.
He, als je minder contact hebt met andere mensen, dan kan het de kans vergroten op onveiligheid. En dat is ook de link naar wat ik wil stellen voor deze lockdown en covid-periode. Dat het zijn echt risicofactoren op zich.
Ja.
Om geweld in afhankelijkheidsrelaties te escaleren.
Ja, dus de cijfers zijn er naar, hè, voor zover bekend.
Ja.
Ja. Maar we hebben het nu steeds over de slachtoffers. Maar is er ook oog voor de dader? Ja, dat mag ik dus niet zeggen. Het moet pleger zijn. En daaruit blijkt al dat er enig sympathie wil ik niet zeggen, maar begrip voor hem is. Of voor haar, degene die mishandelt. Mm-hmm. Wat voor man of vrouw is dat? Mm-hmm. Met welke motieven? Valt er iets over te zeggen?
Mm-hmm. Nou ja, wat ik weet en wat ik heel graag wil meegeven is dat dat je veel kunt bereiken door vroeg signalering. En dat je door eerder in te spelen op nare ervaringen in iemands leven, en daar ook de juiste hulp en zorg voor in te zetten, dat je op de langere termijn veel ellende kan besparen. En dat zeg ik omdat we, wat ik net ook al zei, als je kijkt naar een pleger, die is in veel gevallen ook een slachtoffer,
mm-hmm,
van zijn of haar situatie. Waarmee ik iets niet goed praat, maar ik probeer wel een beetje het licht erop te schijnen om de patronen die hier eigenlijk onderliggend aan hebben bijgedragen te schetsen. Dus als we met elkaar durven te zien dat als wij eerder deze problematiek zouden kunnen opsporen, kunnen signaleren in hele kleine dingen en ook hulp kunnen aanbieden, kun je veel erger voorkomen. Want de meeste situaties van onveiligheid komen echt voort, denk ik, uit onvermogen, onmacht, een disbalans tussen draagkracht en draaglast in gezinnen. Dus niet uit puur opzet of sadisme, ook al zijn die er natuurlijk ook, maar de nuance, dat helpt denk ik wel, en een stukje pleger.
Ja. Maaike, jullie hebben onder meer een spel ontwikkeld, hè, over geweld achter de voordeur en een virtual reality training om ouderenmishandeling te herkennen. Want er zijn herkenbare signalen. Waar moet ik aan denken?
Bij ouderenmishandeling zou het kunnen gaan over belaste mantelzorg of financiële uitbuiting. Ouderen zijn natuurlijk in toenemende mate kwetsbaar en afhankelijk van hun zorgverleners. En daarom hebben we dus een virtual reality scholing gemaakt om zorgverleners hierop te attenderen en hun ook handelingsopties te bieden. En het achter de voordeurspel heb ik samen met Anita ontwikkeld. In opdracht ook van het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis. Mm-hmm. En het is gemaakt voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen in het sociale domein. Dus voor de leerkracht. Ja. Voor
maar hoe werkt
iedereen.
Het spel? Want ik heb de doos bekeken, maar ik heb me er nog niet in kunnen verdiepen. Het klinkt toch allemaal, ik denk aan gezelligheid, maar het is natuurlijk behoorlijk serieus. Wat mag ik me erbij voorstellen? Hoe gaat dat in de praktijk?
Het is een bordspel, dus het ziet er al wel. Het is fijn als je het ziet. Het heeft kleurrijk. Er zitten vragen in, er zitten casussen in, er zitten inzichten in. En het is vanuit allerlei perspectieven bekeken. Dus vanuit politie, vanuit kinderdagverblijf, van docenten. Maar ook van slachtoffers en van plegers. Ja. Dus op allerlei manieren worden vragen gesteld.
Er komt geen dobbelsteen aan te passen.
Zeker wel.
Ja, er komt
zeker.
Oh, wel.
Zeker.
Ja,
zeker wel.
Dobbelsteen.
Het is een manooiachtige opzet.
Je komt op een vakje en dat is bijvoorbeeld een inzichtkaart. En daarop kan bijvoorbeeld staan, iedereen deugt. Hoe denk jij hierover?
Ah, ja.
En dan ga je met de deelnemers daarover in gesprek.
Ja. En jullie hadden dat spel toebedacht, vooral artsen, huisartsen, verpleegkundigen. Ja, je zou toch verwachten dat juist zij die signalen wel herkennen, maar dat is dus kennelijk niet zo?
Nee, om met verschillende disciplines aan tafel daarover in gesprek te gaan, kom je juist tot hele andere inzichten. Want de ene ziet het zo en de andere zo. Mm-hmm. En door met dat spel of door met de vragen daarover met elkaar te gaan praten, denk je ineens, oh, zo had ik het niet gezien. Ja. En zo leren al deze disciplines heel erg van elkaar. Ja. Zo zou het ook kunnen, denken ze dan.
Dus. Maar goed, als je allemaal van die signalen krijgt, zoals je genoemd hebt, dan is niks doen geen optie, lijkt me. Hè? Waarom zijn mensen toch in de directe omgeving van het slachtoffer vaak zo terughoudend?
Ja, dat is die handelingsverlegenheid van, laten we maar niks zeggen, het gaat ons niet aan, of misschien heb ik het wel mis. Stel je nou voor dat ik het mis heb, wat dan?
Ja. En vanuit het perspectief van de zorgverleners zie je ook vaak een angst voor bijvoorbeeld een klacht.
Harmke Pijpers.
Er is niks huiselijks aan huiselijk geweld, zeggen mijn gasten. Maaike Brunekreef, inhoudelijk expert op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, en Anita Wicks, ervaringsdeskundige en coach. Zijn we het liever over geweld achter de voordeur? En het mag duidelijk zijn dat dat geweld vaak niet zichtbaar is. Ja, Anita, is er binnen de maatschappelijke en zorgopleidingen voldoende aandacht voor huiselijk geweld, of valt daar nog heel veel te verbeteren?
Ik denk dat er sowieso nog heel veel te verbeteren is.
Ja. Je denkt het.
Ja. Nou, wat vind jij, Maaike? Ja,
Ik weet het wel
zeker.
Ja. Nee, dit is, als wij met elkaar besluiten dat we dit een belangrijk thema vinden, dan moet je er ook voor zorgen dat dit geborgd wordt in de curriculum van de opleidingen.
Ja, absoluut. Zeker.
Goed, maar als mensen zich geroepen voelen om zich met zo'n probleem te bemoeien, als ze alert zijn, dan is er vaak weer geen adequate hulpverlening. Dat is toch vrij ontmoedigend?
Ja, dat is het ook. Dat is zeker erg ontmoedigend.
En toch wil ik een nuance aanbrengen op het woord bemoeien. Want dat is juist ook het stukje handelingsverlegenheid.
Ja, ik zei het tussen aanhalingstekens, hè, dat hoorde je wel.
Nee, ik begrijp je, ik begrijp je. Maar soms, en dat kan Anita misschien ook wel met een mooi voorbeeld... tenminste, dat heb ik jou wel eens horen zeggen. Vele mensen die wel voelen of zien dat het niet veilig is... in een gezin, in hun directe omgeving, vinden het lastig... om dat bespreekbaar te maken. En vanuit de gedachte van straks heb ik het verkeerd... of straks reageren ze boos en dan hebben we nog een groter probleem. Dat vanuit het bemoeiperspectief. En wie ben ik om hier wat over te vinden? Maar Anita, heb ik wel eens horen zeggen, en ook jouw dochter... het was bij ons thuis zo erg en zo onveilig, had je het maar gedaan... Want erger kon het niet. Dus ik wil daarmee ook andere mensen oproepen om... het gaat wel om een stukje lef en over durf. Maar als je het met integriteit doet en vanuit verbinding en contact...
Ja, en zonder oordeel.
Zonder oordeel.
Het gaat erom dat je mensen aan kunt spreken.
Kun je echt verschil maken.
Zonder echt een oordeel erover te hebben. Ja. Maar de vraag, hoe gaat het eigenlijk met je? Gaat het wel goed bij jullie thuis? Als ik ooit iets voor je kan betekenen, dan ben ik er voor je. Ja. Maar je gaat niet zeggen, waar ga je dan niet weg bij die vent of die vrouw? Want dan in een waarom-vraag zit sowieso altijd... een oordeel. Dus laten we dat nou eens niet doen. Ja. Maar meer kijken qua gevoel. Hoe gaat het eigenlijk met jou?
Ja. Laten we het hebben over kinderen. Want hulpverleningsinstantie Veilig Thuis zag een toename van het aantal vragen van scholen die tijdens de lockdown geen zicht meer hadden op kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ja, hoe kun je die kinderen helpen? Maaike.
Goeie vraag. Ik zou willen dat ik een heel helder antwoord zou hebben.
Dat is er niet, hè?
Dat is er niet echt. Ik denk wel dat school het lijntje zou kunnen behouden. Sowieso met alle kinderen. Ik denk ook dat we met elkaar... ik kom uit Twente. En daar heb je een heel belangrijk woord in Twente.
Nobberschap.
Nobberschap. Ja. Dat nabij zijn. Het gewone. Het alledaagse.
Ja.
Dus hoe gaat het met jou? Trek je het nog?
Ja.
Die kleine dingen en ook een kind het gevoel geven... Ik zie jou wel. Gaat het wel goed met jou?
Ja.
Het lijkt alsof je gehuild hebt, bijvoorbeeld. Kan ik iets voor je doen?
Maaike, hulpverleningsinstanties hebben vaak niet genoeg capaciteit... om op al die hulpvragen, want het zijn er veel... en al die meldingen te reageren. Er zijn lange wachtlijsten, er is een groot tekort aan opvangplekken... en vaak te weinig personeel om iedereen begeleiding te bieden. Ja, overbodig om te zeggen dat de problemen alleen maar vergroten.
Mm-hmm. Ja, dat is niet echt een structurele oplossing. Het zit hem echt, denk ik, in een stuk combinatie van nobberschap... maar ook in preventie en met elkaar ook in het klein kun je echt iets doen. Dus inderdaad, stel die vraag, maar ook durf het te zien. Want om zo'n vraag te stellen, dat is eigenlijk ook al een beslissing.
Mm-hmm.
En
ja, ik praat over hele praktische dingen. Hè? Ik bedoel, weinig geld, verloop personeel. We weten het allemaal. Dus het is een enorm tekort aan mensen op dit gebied.
Ja, dat klopt. Mm. Dus ik denk ook dat het heel waardevol is voor het veld... om mensen daarin te blijven opleiden. En aan de andere kant is het nodig om preventie en educatie in te zetten waar het kan.
Ja.
Maar het is een grote klus.
Ja, we moeten dus vooral een beetje op elkaar blijven letten. Ook in deze feestelijke weken, waarin veel mensen noodgedwongen thuis zitten. Dat klinkt al heel erg vrolijk. Hebben jullie nog advies om het gezellig te houden? Het met elkaar uit te houden deze dagen? Zeg je van dan? Nou,
Gaan blokje om.
Blokje
haal
om.
Even adem.
Ja, vooral als je gewoon voelt. Want voor gezinnen is het. Kijk, voor andere gezinnen is vakantie leuk. Maar mensen die geweld achter de voordeur meemaken, is vakantie nooit leuk. Want dan zit je zo bij
helemaal
elkaar.
Als kinderen thuis zijn.
Ja, natuurlijk. Ik snap het ook best wel. Alleen als je dat dan voelt. Ja, wat je zegt, Maaike, ga een stukje lopen.
Goed.
Zorg dat je even stoom afblijft.
We moeten het hierbij laten.
En bel veilig thuis.
Ja, en bel veilig thuis.
0800 2000.
Hartelijk dank, Maaike Brunnekreef en Anita Wix. En wil je meer weten over het spel Achter de Voordeur... en wat te doen bij huiselijk geweld of vermoedens daarvan? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Apothekers hebben niet altijd tijd om met een patiënt aan de balie uitgebreid te spreken over het medicatiegebruik. Bijvoorbeeld of er problemen of bijwerkingen zijn. Maar daar is nu een app. Ja, een app daarvoor. Jeroen Londeman van het bedrijf Pharmi, dat de app Medicijnwijs heeft ontwikkeld. Waarom is het belangrijk dat patiënten naar hun ervaringen met medicatie wordt gevraagd? Als er iets is, dan komen ze toch zelf wel, uit zichzelf?
Ja, was dat maar zo. Wat patiënten tegenkomen in de apotheek is dat zeker bij het eerste gebruik van geneesmiddelen, dat daar weinig tijd is in de apotheek om die informatie te geven. Als er informatie gegeven wordt, dan zien we uit onderzoeken dat er maar weinig onthouden wordt.
Ja, en er wordt notabene nog voor betaald, hè, voor de eerste uitgifte. Voor die
precies,
voorlichting.
Inderdaad. Ja, ja. Ja, daar is veel discussie over, vanuit patiënten. Want die zien dat natuurlijk, op zorgkosten. En wij menen dat we met de app Medicijnwijs een verlenging kunnen geven van de zorg die in de apotheek wordt gegeven. En dat die informatie die aan de balie wordt gegeven, dat we die ook digitaal kunnen geven. En op die manier proberen we de patiënt meer ziektebeeld inzicht te geven. Dus meer kennis over zijn geneesmiddelengebruik.
Ja, want welke vragen
gebruikt hij het?
Welke vragen worden er in de app gesteld?
Wat wij doen is, er zijn eigenlijk twee soorten vragen. We hebben de prem en de prom. De prem, dat zijn echt vragen over het zorgproces, voor hoe de patiënt dat ervaart. En de prom-vragen, dat zijn vragen die over de gezondheid gaan en over de kwaliteit van het leven. En dat doen wij herhaaldelijk, zodat we ook over langere termijn die metingen kunnen doen en dat ook met elkaar kunnen vergelijken.
Ja, zeg, en de patiënten houden de gegevens netjes bij in de app?
Ja, wat we zien is dat wij bij monitoren dat ook. En wat we daar bij zien is dat sommige patiënten natuurlijk niet alle vragen beantwoorden, maar wel alle informatie-items die wij hun aanbieden op een dag. Hè, of over verschillende dagen. En dat ze die wel lezen. Dus we zien dat de ene patiënt is de andere niet natuurlijk. En dat sommige patiënten alles invullen. En dat de apotheker dat dan ook, of de zorgverlener dat goed kan monitoren. En ook kan ingrijpen als het nodig is. Ja, terwijl de andere patiënt het alleen maar leest.
Ja.
En dat bieden wij de zorgverleners ook aan. Dus dat ze dat ook zien. Of de patiënt nog betrokken is, zeg maar, bij de begeleiding.
Hartelijk dank, Jeroen Londeman. En wil je meer weten over de Medicijnwijs-app? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn er ook op Twitter, onder @BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, nog altijd. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.